Goedemorgen, hartelijk welkom in deze carouseldienst. In 9 gemeenten van de werkgemeenschap Helmond wordt op 3 zondagen een serie kerkdiensten gehouden over het thema buitenbeentjes. Het gaat om Biliam, Paulus en Maria Magdalena. Met deze samenwerking willen we de verbondenheid tussen de gemeentes vorm en gezicht geven. U bent nu verbonden met de viering van de protestantse gemeenten uit Venray en Deurne. De dienst wordt uitgezonden vanuit de protestantse kerk van Deurne. In deze dienst gaan de gemeentepredikanten van Deurne en Venray voor, dominee Ada Rebel en dominee Rien op den Brouw. Het orgel wordt vanmorgen weer bespeeld door Vaak Schonewille en de techniek is in handen van Roel Brugink. Mijn naam is Wilma Doctus van Leeuwen en ik ben deze morgen ambtsdrager van dienst. Fijn dat u thuis mee wilt vieren, nu of op een later tijdstip. Er wordt hier niet gezongen. U luistert naar bestaande opnamen, maar thuis mag u natuurlijk uit volle borst meezingen. De bloemen van deze week zijn bestemd voor mevrouw Suzanne Leiklema uit Venray, met de hartelijke felicitaties bij de geboorte van een kleinzoon. En als meelevende groet voor de familie Schouten in Deurne. Volgende week, de laatste carouseldienst, op 7 februari, hoopt dominee van Litsenburg uit Eindhoven voor te gaan. Haar buitenbeentje is Maria Magdalena. Na het aansteken van de tafelkaarsen luisteren we naar orgelmuziek. En namens de beide kerkenraden mag ik u een goede viering wensen.
Onze hulp is in de naam van de Eeuwige, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit loslaat wat zijn hand begon. Keer u om naar ons toe, keer ons toe naar elkaar. We luisteren en lezen mee en het orgel klinkt op de achtergrond bij het openingslied. Lied 275, Heer onze Heer, hoe zijt gij aanwezig? Heer onze Heer, hoe zijt gij aanwezig? En hoe onzegbaar ons nabij? Gij zijt gestadig met ons bezig. Onder uw vleugels rusten wij. Gij zijt niet ver van wie u aanbidden, niet hoog en breed van ons vandaan. Gij zijt zo menselijk in ons midden, dat gij dit lied wel zult verstaan. Gij zijt onzichtbaar voor onze ogen, en niemand heeft u ooit gezien. Maar wij vermoeden en geloven dat gij ons draagt, dat gij ons dient. Gij zijt in alles diep verscholen, in al wat leeft en zich ontvouwt. Maar in de mensen wilt gij wonen, met hart en ziel aan ons getrouwd. Heer, onze Heer, hoe zijt gij aanwezig, waar ook ter wereld mensen zijn. Blijf zo genadig met ons bezig, tot wij in u volkomen zijn. Goedemorgen. Het is inderdaad de tweede carouseldienst van dit jaar. Het is inmiddels een traditie geworden. Aan het begin van elk nieuw jaar gaan we met 9 predikanten uit de regio, in 9 gemeentes, zorgen voor 3 diensten met 1 thema. En dat thema, dat werken we dan weer uit in 3 onderthema's. En vandaag is dat dus Paulus. Paulus als buitenbeentje. We gaan kijken hoe collega Rien Optebrouw het invult dat Paulus een buitenbeentje is. Want in de voorbereiding kregen wij al van verschillende mensen te horen, ja, hoezo Paulus een buitenbeentje? Iemand die veel betekend heeft voor de kerk al 2000 jaar. Iemand die veel teweeg heeft gebracht. Door zijn reizen naar de gemeentes met wie hij in verbinding stond. De brieven die van hem bewaard zijn gebleven en die voor ons ook een schat aan kennis en aan geloof zijn. De diaspora waarin hij verbinding zocht met de christenen. En wat hem ook bracht in de gevangenis. Verguist en verheerlijkt Paulus. En vandaag lezen wij een gedeelte uit een van zijn brieven. De brief, best wel een moeilijke brief, aan de christenen in Galatië. En we gaan straks horen wat Paulus daar te zeggen heeft aan die gemeente. En wij kijken als het ware over de schouder van die christenen toen mee en luisteren naar zijn woord. En vragen ons daarbij ook af wat hij te zeggen heeft voor ons vandaag de dag. Voordat wij de schrift openen, bidden wij met de woorden van lied 295 tot God. Wees hier aanwezig, word ons gegeven en we luisteren naar deze muziek.
Thank you.
We luisteren naar de lezing van Galaten, van Paulus aan Galaten. Het is zo'n kleine brief dat ik hem wel even moet opzoeken. We luisteren naar Galaten 3, vers 25 tot en met 29. En uit hoofdstuk 4, de versen 1 tot en met 7. En daar zegt Paulus tot de gemeente in Galatië: maar nu het geloof gekomen is, staan wij niet langer onder toezicht. Want door het geloof en in Christus Jezus bent u allen kinderen van God. U allen die door de doop één met Christus bent geworden, hebt u met Christus omkleed. Er zijn geen Joden of Grieken meer, slaven of vrijen, mannen of vrouwen. U bent allen één in Christus Jezus. En omdat u Christus toebehoort, bent u nakomelingen van Abraham, erfgenamen volgens de belofte. Ik bedoel dit: zolang een erfgenaam onmondig is, verschilt hij in niets van een slaaf, ook al is hij reeds de eigenaar van de hele erfenis. Hij staat onder voogdij en toezicht tot het door zijn vader vastgestelde tijdstip is gekomen. Op dezelfde manier waren ook wij, toen wij nog onmondig waren, onderworpen aan de machten van de wereld. Maar toen de tijd gekomen was, zond God zijn zoon, geboren uit een vrouw en onderworpen aan de wet, maar gezonden om ons vrij te kopen van de wet, opdat wij zijn kinderen zouden worden. En omdat u zijn kinderen bent, heeft God ons de geest van zijn zoon gegeven, die Abba Vader roept. U bent nu geen slaven meer. U bent kinderen van God. En als zijn kinderen bent u erfgenamen door de wil van God. Tot zover de lezing van vanochtend. We luisteren naar de muziek en kijken naar de woorden van lied 611. Wij zullen leven, God zij dank, genoemd als dochters en als zonen, de erfgenamen van een land dat nooit meer vruchteloos verzandt, waar onrecht nimmer meer zal wonen. Niet meer zijn wij door angst geknecht, en aan de dood zijn wij ontheven. Nu wordt uw geest op ons gelegd. In vrijheid brengt gij ons terecht. Een nieuwe naam is ons gegeven. Verheugd herkennen wij uw naam. Roepen u aan als onze Vader. Uw hart spreekt onze harten aan. Uw aangezicht doet ons bestaan. In Christus komt gij zelf ons nader.
Vandaag gaat het over de apostel Paulus. We kennen hem van zijn brieven die een belangrijk deel uitmaken van wat we het Nieuwe of Tweede Testament noemen. Bijna ieder in de kerk heeft wel een mening over deze apostel. De een zal zeggen, hij is een drammer, hij moet altijd gelijk hebben. En de ander zal zeggen, hij is veel te moeilijk, ik kan er geen touw aan vastknopen. Weer een ander zal zeggen, maar van Paulus zijn ook de woorden over de liefde uit 1 Korinthe 13. Die spreken me aan. Niet voor niets noemen we dit gedeelte daarom het hooglied van de liefde. Je bent dus niet zomaar uitgepraat over Paulus. En vandaag kijken we naar Paulus als buitenbeentje. Laten we daar gelijk mee beginnen. Waarom is Paulus een buitenbeentje? Als we Paulus vergelijken met de 12 discipelen die tot apostelen zijn aangesteld, dan kun je zeggen, Paulus is apostel zonder dat hij Jezus heeft gekend. Hij was er niet bij toen Jezus rondtrok om het koninkrijk van God te verkondigen. En verder zou je kunnen zeggen dat alle discipelen geroepen zijn tot apostelen, maar de roeping van Paulus is beslist uitzonderlijk. Hij maakt een totale omwenteling in zijn leven mee. Hij wordt van vervolger tot verkondiger. Hij is een diaspora-Jood. Hij woonde in Tarsus in Cilicië. In de termen van vandaag, dat is Zuid-Turkije. En Tarsus in zijn tijd, dat was een grote havenstad, een handelsstad met allerlei vormen van cultuur. En dat maakt hem ten opzichte van de 12 discipelen tot een buitenbeentje. Zij komen immers uit de dorpen van Galilea. Hij is Romeins burger. Dat heeft hij van zijn ouders geërfd. Hij heeft het burgerschap van Tarsus en van Rome. Een dubbel paspoort dus. Hij is bevoorrecht. Zo niet de andere apostelen. Hij was hoog opgeleid. Paulus denkt als Joods wetgeleerde en als een Griekse filosoof. Hij weet aan welke regels een goede toespraak moet voldoen, of hoe je een goed betoog opbouwt. Hoe maak ik duidelijk wat mijn onderwerp is? Hoe houd ik de aandacht van mijn gehoor vast? Dat is aan zijn brieven te merken, dat hij daar veel van weet. Ook dat maakt hem tot buitenstaander ten opzichte van de andere apostelen. Laten we eens kijken of we een beetje in de huid van Paulus kunnen kruipen. Hij heeft in Turkije verschillende gemeenten gesticht. Na een tijdje vindt hij het hard nodig om die gemeenten in Galatië een brief te schrijven. Dat het om meer dan één gemeente gaat, dat horen we in de aanhef van de brief. Van Paulus, een apostel die niet is aangesteld door mensen, maar door Jezus Christus en door God de Vader, die Christus uit de doden, te midden van de doden, heeft opgewekt. En van alle broeders en zusters die bij mij zijn, aan wie? Aan de gemeenten in Galatië. Het is meervoud. En hij vindt het dus nodig om een brief te schrijven. Waarom? Er zijn Messias beleidende Joden gekomen die leren dat de besnijdenis van belang is om deel uit te maken van het volk van God. Beste gelaten, zeggen ze, door de prediking van Paulus zijn jullie niet-Joden tot het geloof in Jezus Christus gekomen. Wij zijn gekomen om jullie te onderwijzen in de volgende stap. Door Christus hebben jullie toegang tot het verbond dat God met Abraham heeft gesloten. Het teken van dit verbond is de besnijdenis. Zo leert Mozes ons in de Tora, in de wet. Met dit teken zullen jullie dan echt deel uitmaken van het ware Israël dat Jeruzalem als moeder heeft. En ze hebben succes, want dat verlangen de gelaten ook, om bij het volk van God te mogen horen. En er zijn er die zich laten besnijden. Ja, als Paulus dit dan hoort, dan gaat hij helemaal los in zijn brief aan de gelaten. Hij smeekt, hij valt uit, hij tiert, hij vloekt en denkt met heimwee terug aan betere tijden. Hij schrijft: gelaten, u hebt uw verstand verloren. Wie heeft u behekst? Ik heb u Jezus Christus openlijk en duidelijk als gekruisigde bekendgemaakt. Ik wil maar één ding van u weten. Hebt u de geest ontvangen door de wet na te leven of door te luisteren en te geloven? Het zijn woorden die verbijstering laten horen. De vragen zijn scherp en dwingen de gelaten tot reflectie, zodat ze zien dat de wet helemaal niet nodig is om de geest te ontvangen. Wat me opvalt is hoe Paulus uitvalt naar de gelaten als mensen zonder verstand. Ze zijn betoverd. Ze zijn zichzelf niet meer. Ik denk daar dan bij. Hij zegt dat zo, Paulus, omdat hij zelf weet wat het is om betoverd te zijn. Als ijveraar voor de wet was hij zichzelf niet meer. Hij gebruikte geweld tegen de Joden die de Heer als Messias hadden aangenomen. Hij ging achter ze aan om ze gevangen te laten nemen. Hij dacht dat hij iets goeds deed. Sterker nog, dat hij Gods wil deed. Dat hij een goede Jood was en die andere Joden niet. Totdat hij midden in zijn religieuze ijver gestopt werd door de openbaring van Jezus Christus in hem. Deze schok maakt hem voor altijd argwanend ten aanzien van de Joodse wet. Of welke godsdienstige wet dan ook. Hij had ondervonden dat religie een mens kan reduceren tot een verlengstuk, tot een slaaf. Religie kan je verblinden voor God en voor je medemens. Je kunt gerust zeggen, de verschijning van Christus in hem maakt hem van een gevangen tot een bevrijd mens. Denk overigens niet dat hij de volgende dag pen en papier pakte om eens op te schrijven wat deze openbaring nou voor hem betekende. Dat is een groeiproces geweest. Het heeft alles bij elkaar wel zo'n 15 à 17 jaar geduurd voordat hij met zijn reizen en zijn prediking begon. Een diepe ervaring moet tijd hebben om te wortelen. Ingrijpende ervaringen kosten tijd en moeten groeien. Voor de Jood Paulus zal het betekend hebben veel studie in de schriften, in de Tora, in de profeten, in de geschriften. gesprekken met anderen. En ook een tijd van stilte, van bezinning en gebed. U kunt dat vinden in het eerste hoofdstuk van de brief aan de Galaten. En wanneer Paulus na zoveel jaren in de openbaarheid verschijnt, dan is hij een ander mens geworden. In zijn brieven legt hij uit dat de oude denkschema's uit zijn jeugd zijn komen te vervallen. Zijn leven is door de ontmoeting met Jezus opengebroken. In Christus tellen de gangbare onderscheidingen ook niet meer. In de Galatenbrief zet Paulus dan twee dingen tegenover elkaar. Christus en vrijheid en de wet en slavernij. Terugvallen op de wet stelt hij gewoon gelijk met vervallen in slavernij. Hij schrikt daar helemaal niet voor terug om dat zo te zeggen. Met deze woorden zet hij het Joodse huis, waarvan de wet het fundament is, helemaal open. Dit is de nieuwe Paulus. Nog altijd Jood, maar hij is nu in staat om te zien dat de wet ook muren bouwt. En daarom is niet de wet, maar Christus is voor hem het fundament van dit huis geworden. In dit huis is een niet-Jood welkom en ieder is gelijk. Ja, het is meer dan revolutionair. Als Paulus schrijft, er zijn geen Joden of Grieken meer, slaven of vrije, mannen of vrouwen. U bent allen één in Christus. Paulus een buitenbeentje? Nou zeker, hij is de ambassadeur van de vrijheid en de ambassadeur van de onvoorwaardelijke gastvrijheid. In Christus schenkt God elk mensenkind zijn genade en vrede. In Christus worden we allemaal geroepen tot kinderen van God. In dat vertrouwen is hij gaan leven. En tot dat geloof roept hij ons ook vandaag. Een geloof dat niet gebonden is aan regels of voorschriften of gewoonten. Het stijgt er bovenuit. Het gaat eraan vooraf. Natuurlijk hebben we voorschriften en regels nodig. In de kerk en in de samenleving. Maar die zijn niet voor eeuwig. Helpen ze ons om te komen tot innerlijke vrijheid? Prima. Dienen ze tot opbouw van de gemeente of van de samenleving? Heel goed. Helpen ze ons om elkaar lief te hebben? Graag. Maar zo niet, stop dan daar gewoon mee. Elke tijd en elke situatie is immers anders. De samenleving verandert en de kerk ook. Dat vraagt soms om nieuwe voorschriften, regels, andere gewoonten. Paulus zegt daarom: onderzoek alles en behoud het goede. Ja, ben je dan niet innerlijk een vrij mens? Ben je dan niet een innerlijk vrij mens van geloof? Als je dat kunt zeggen, onderzoek alles en behoud het goede. In de naam van de Vader, Zoon en Heilige Geest. Amen.
Laten we samen bidden. Eeuwige onze God, God van leven. U hebt ieder mens naar uw beeld en gelijkenis geschapen. U schiep een wereld van mannen en vrouwen, van mensen van overal vandaan, van verschillende geloofsuitingen en tradities. Het is een wereld van een veelheid van culturen en volken. Help ons allemaal om bij te dragen aan de wereld, met de vruchten van uw geest. Een wereld zonder onrecht en haat. Een wereld vol met tekenen die ons doen verlangen naar het komen van Jezus en het komen van uw koninkrijk. U hebt ons geroepen om één te zijn met Christus Jezus. Neem weg wat tussen hem en ons instaat en wat ons verhindert om hem na te volgen. Dat ons hart één wordt met zijn vrede en liefde. Jezus deelde met ons mens zijn. De moeite van het leven, de vele manieren waarop mensen kunnen lijden, de vele manieren waarop ze angst en pijn hebben. Hij volgde onze weg, zendt ons de kracht van zijn licht en de kracht van zijn liefde. Wij bidden nu voor wie verdriet heeft, vanwege het gemis van een geliefd persoon. Wij bidden nu voor wie voelt dat het afscheid van het leven nadert. Voor wie afscheid gaat nemen van het leven. Draag hen in uw liefde. Wees met wie ziek zijn, wie kwetsbaar zijn, wie moeten herstellen. Hoor hun zorgen en sterk hun vertrouwen dat zij in uw hand zijn. God, wij bidden u voor de mensen die in nood zijn gekomen door het coronacrisis. In financiële nood. Of omdat er geweld is in de families. Het verborgen leed. De eenzaamheid. De spanning. De grotere angst voor de toekomst. Help deze wereld om de weg en de bescherming van uw vrijheid te vinden. Heer, thuis en hier bidden wij in de stilte onze gebeden. Met Jezus bidden wij mee. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. We luisteren en zingen mee met het slotlied van deze ochtend. En dat is het lied 834. Vernieuw gij mij, o eeuwig licht.
Fijn dat u vanmorgen hebt ingeschakeld om deze dienst te volgen. Nu we aan het einde van deze dienst zijn gekomen, wensen we elkaar een fijne zondag toe. Passend bij deze dienst nog een paar woorden uit het boekje Wegen van Hoop van Desmond Tutu. Tutu zegt in zijn boekje: God droomt van een wereld waar alle mensen, blank en zwart, rijk en arm, allemaal als één gezin worden samengebracht. Een wereld waarin wij allemaal meedoen als medewerkers in Gods omkering van kwaad in goed. Hoe kunnen we dan verliezen, zegt Tutu. Laten we dan deze dienst afsluiten met deze droom van God in ons hart. En met die uitdagende vraag: hoe kunnen we dan verliezen? Ook vandaag mogen we ons gedragen weten daarom door de zegen van God. Laten we ons hart openstellen voor deze zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap met de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.